Hoofdstuk 9. Statistische misleiding. De cijfers die ten grondslag liggen aan het huidige enthousiasme over statines zijn voor een belangrijk deel gemanipuleerd. Dat laten recente onderzoeken naar onderzoek zien. Die maken tevens duidelijk dat deze cholesterolverlagende medicijnen mogelijk zelfs schadelijk zijn voor natuurlijke processen die ons beschermen tegen hart- en vaatziekten. Het zijn onderzoeksgegevens die leiden tot bezorgdheid, onder andere bij de voormalig president van het Britse Royal College of Physicians, Sir Richard Thompson, tevens de voormalig arts van koningin Elizabeth. Hij houdt er rekening mee dat het grootschalig voorschrijven van statines achteraf gezien een onverstandige keuze zal blijken en dat daarvoor excuses zullen moeten worden aangeboden. LDL is niet de oorzaak van hart- en vaatziekten. Cholesterol saai, LDL slaapverwekkend, niet in wetenschappelijke kring. Daar scoorden deze onderwerpen in 2018 een hit bij uitgever Taylor & Francis. Die verspreidt meer dan 100 wetenschappelijke publicaties die dat jaar bij elkaar ruim 10.000 onderzoeken naar buiten brengen. Op nummer 1 in de top 10 van meest gelezen onderzoeken van 2018 staat een uitgebreide review van de huidige wetenschappelijke literatuur met de titel LDL-C veroorzaakt geen hart- en vaatziekten. Dat LDL-cholesterol niet aan de basis zou staan van hart- en vaatziekten is een concept dat op welke afdeling cardiologie van ieder willekeurig ziekenhuis dan ook de haren op de armen van de artsen overeind zou doen zetten. Het is als vloeken in de kerk. Tegelijk is er in allerlei kerken al flink gevloekt en veel veranderd, bijvoorbeeld in de sport en de financiële wereld en tal van andere eerder onwankelbare geachte instituten. Toch staat de visie op cholesterol in de medische wereld voor velen nog recht overeind. Parallel hieraan is er dus veel interesse in gedegen onderzoek naar dit onderwerp dat mogelijk aantoont dat het toch anders zit dan we denken. De HIT Review uit 2018 neemt 3 recente reviews bij de kop die positieve conclusies noteren over het verlagen van het LDL. In hoeverre doorstaan zij de toets van de kritiek? Het is belangrijk dat deze vraag wordt gesteld, want dit soort reviews vormt mede de basis voor het in stand houden van de huidige visie op de aanpak en preventie van hart- en vaatziekten. Wat blijkt is opmerkelijk. De 3 reviews doen namelijk hun best de lezer te misleiden door statistisch onbelangrijke feiten op te blazen. Ook proberen ze de resultaten van onderzoek die de eigen visie niet bevestigen op zo'n manier te noteren dat ze de indruk geven dat wel te doen. En slechts 1 van de 3 reviews maakt melding van 1 van de 6 gerandomiseerde onderzoeken die ongunstig uitpakken voor de huidige opvattingen over cholesterol. De review van de 3 reviews maakt een en ander inzichtelijk door grafisch weer te geven wat er gebeurt als de wetenschappers eerlijk waren geweest. Het bijschrift wordt verwoord op de meest ingetogen manier denkbaar om bedrog aan te tonen dat uiteindelijk gaat over mensenlevens, over leven en dood. Citaat, als al het onderzoek was meegenomen in tabel 1, zoals wij hebben gedaan in figuur 3, dan was er geen associatie tussen het verlagen van LDL-C en minder vaatziekten. Einde citaat. In de 3 reviews wordt gehamerd op de vermeende successen van het verlagen van het LDL. Iedereen die zich bezighoudt met cholesterol is gespitst op LDL. Het is gevaarlijk en hoe minder hoe beter. Behalve kennelijk als je de feiten erbij pakt zoals de reviewers doen die in 2018 hun verslag schrijven. Zij halen onderzoek aan gedaan in Zweden onder 289 van de 290 gemeentes. Daaruit blijkt dat er geen verband is tussen statinegebruik en het veranderde aantal hartaanvallen. Een ander voorbeeld gaat over Amerika, waar tussen 1999 en 2006 het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen toenam, het LDL daalde en tegelijk het aantal hartaanvallen en beroertes steeg. En in 12 landen in Europa leidde tussen 2000 en 2012 het gebruik van statines niet tot minder sterfte aan hart- en vaatziekten. De wetenschappers schrijven het nog maar weer eens op. Citaat, het idee dat hoge cholesterolniveaus in het bloed de voornaamste oorzaak zijn van hart- en vaatziekten is onhoudbaar omdat mensen met lage niveaus net zoveel aderverkalking vertonen als mensen met hoge niveaus, terwijl het risico op het lijden aan hart- en vaatziekten hetzelfde is of hoger. De cholesterolhypothese is decennia lang in leven gehouden door reviewers die gebruik maakten van misleidende statistieken, resultaten van onsuccesvol onderzoek uitsloten, bijwerkingen buiten beeld hielden en tegenstrijdige observaties van onafhankelijke onderzoekers negeerden. Einde citaat. In het verslag over onderzoek naar onderzoek worden man en paard genoemd. Regelmatig vallen de namen van de leiders van de 3 behandelde reviews. Collins et al., Silverman et al., Ferenc et al., waarbij de et al. Staat voor een hele rits collega's, mensen die ook weer namen hebben. Namen die verwijzen naar wetenschappers die ongetwijfeld nog dagelijks naar hun werk gaan, knappe salarissen verdienen, mogelijk lesgeven en hun kennis doorgeven aan nieuwe generaties, in aanzien staan bij hun collega's en in het dagelijks leven worden gezien als de solide partner, de vriendelijke buurman of de gezellige oom of tante op familiefeestjes. Tegelijk komt de vraag op in hoeverre hun werk schade berokkent en in hoeverre zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Het lijkt erop dat het een kwestie van tijd is voordat hun werk wordt achterhaald door de feiten zoals opgeschreven in de review uit 2018 en dat die feiten doordringen tot de levens van patiënten in Nederland en andere landen. Tot die tijd moeten we het doen met deze opmerking van de auteurs van de review. Citaat, de belangrijkste uitkomst, een toename van de levensverwachting, wordt in geen enkel onderzoek over cholesterolverlaging genoemd. Zoals recent door Christensen het al berekend, verlengt statinegebruik het leven met gemiddeld niet meer dan enkele dagen. Einde citaat. Dit povere resultaat had nog als winst kunnen worden geïnterpreteerd als er niet zulke grote gezondheidsnadelen aan het gebruik van statines hadden gekleefd. Grotelijks belazerd. De review levert een kritische reactie op van een aantal andere wetenschappers. Zij zeggen dat het de details zijn die het hem doen. Details zoals de onderlinge verschillen tussen patiënten en hoe ze erop in de praktijk zouden reageren. Ze geven het voorbeeld van een gemiddelde patiënt met diabetes die rookt en een hoge bloeddruk heeft. Het is iemand die zelfs met een normaal geacht LDL-cholesterol door hen toch van statine zou zijn voorzien vanwege het zogenoemde absolute risico. Waar zij een denkbeeldige tiener met familiaire hypercholesterolemie tegenover zetten die ondanks een gematigd hoge cholesterol van hen geen statine zou krijgen. Op de reactie volgt bij omgaande een reactie van de auteurs van het originele artikel. Ze blijven bij hun standpunten en wijzen met nadruk op hun gebrek aan bewijs dat statines voordelig zijn voor diabetici. Verder schrijven zij, verwijzend naar de 13 voetnoten die hun reactie bevat, laat tal van onderzoek zien dat er geen verband is tussen totaal cholesterol of LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten bij diabetespatiënten. En het is volgens hen zo dat onderzoek laat zien dat cholesterolverlagende medicijnen bij diabetici niet leiden tot minder sterfte door hart- en vaatziekten of minder sterfte in het algemeen. Waaraan ze toevoegen, citaat, zich opstapelend bewijs toont aan dat statines bijdragen aan het ontstaan van diabetes en dat het risico erop verband houdt met in hoeverre het cholesterol wordt verlaagd. Om die redenen onderstrepen wij onze positie dat er geen causaal verband bestaat tussen LDL en hartgerelateerde aandoeningen en dat de voordelige effecten van statines zijn overdreven. Einde citaat. Huisarts Hans van der Linden wijdt een nieuwsbrief aan de review. Daaruit blijkt dat hij de gedetailleerde cijferreeks uit de review heeft doorgespit, waardoor nog duidelijker wordt wat de onderzoekers hebben ontdekt. Hij schrijft, met een te verwaarloze daling van het absolute risico van 0,21% per jaar, NNT 476, is volstrekt duidelijk hoezeer medici wereldwijd decennia lang grotelijks belazerd zijn door de farmamarketing. Einde citaat. De vertaling van de cijfers luidt dat 476 patiënten moeten worden behandeld om bij één van hen het risico op sterven als gevolg van hart- en vaatziekten te reduceren. Niet echt een resultaat om over naar huis te schrijven. En zelfs als alle vormen van sterfte bij elkaar worden opgeteld, zijn de cijfers niet veel beter. Dan gaat het om een NNT, een number needed to treat, van 417. Het is ernstig, al kijken kenners als Van der Linden er niet van op. De cijfers zijn geenszins nieuw, maar leggen het al tientallen jaren af tegen het wereldwijde marketinggeld met hulp van belangenverstrengelde artsen en het uitgeven van een $500 miljard per dag aan marketing. Einde citaat. Statistische misleiding in wetenschappelijk onderzoek en marketing. Een opvallende evaluatie van onderzoek werd me aangereikt door een gepensioneerd medicus die in het onderwerp cholesterol dook nadat zijn vrouw ernstig ziek werd door het gebruik van statines. Ze is inmiddels gestopt en is aan het revalideren. Hun zoon is een lezer van Follow the Money en attendeerde zijn ouders op mijn artikelenserie daar over cholesterol. Het onderzoek is uitgevoerd door de Amerikaanse professor David Diamond en de Deense gepensioneerde arts Dr. Uwe Ravenskov en in 2015 gepubliceerd in het peer-reviewed Expert Review of Clinical Pharmacology. Op basis van hun bevindingen komen beide heren tot de conclusie dat de positieve effecten van cholesterolverlagende medicijnen minuscuul zijn en dat de negatieve bijwerkingen vaker voorkomen dan gedacht. In hun artikel halen ze een bekende advertentie aan. Erboven staat, Lipitor vermindert het risico op een hartaanval met 36%. Dat zijn nog eens cijfers, denkt de lezer, waardoor hij beseft dat het geen wonder is dat de arts hem de pillen meegeeft. De kleine lettertjes in de advertentie staan er wel, maar erg opvallend doen ze niet. Klinkt goed een 36% kleinere kans op een hartaanval, maar volgens Diamond en Ravenskov is er sprake van een statistische misleiding. Hoe gaat het in zijn werk? Stel je een onderzoek voor waaraan 2000 gezonde mannen van gemiddelde leeftijd deelnemen. De ene helft gaat dagelijks statine slikken, de andere helft krijgt een placebo. Na 5 jaar kijken we wie een hartaanval kreeg. 2% van de mannen uit de placebo-groep en 1% uit de statine-groep. Dan kun je concluderen dat je als gezonde man van middelbare leeftijd zonder behandeling in 98% van de gevallen geen hartaanval krijgt en dat dit percentage oploopt naar 99% als je dagelijks statine slikt. Niet erg overtuigend deze zogenoemde absolute risicoreductie. Geen goed materiaal voor de jongens en meisjes van het reclamebureau. Wat ook niet opschiet is het feit dat uit dit onderzoek blijkt dat je 100 mensen moet behandelen om er 1 te helpen. Maar wat wel zoden aan de dijk zet, zie de eerder genoemde Lipitor-advertentie en tal van andere reclames die zelfs je huisarts of cardioloog overtuigen, is goochelen met cijfers. Want als je niet uitgaat van de absolute risicoreductie, maar van de relatieve risicoreductie, kun je spreken van een risico dat naar beneden is gebracht met 50%. Immers, in vergelijking met de placebo-groep zijn er in de statinegroep de helft minder mannen die een hartaanval hebben gekregen. Vertaal deze truc naar een echt gehouden onderzoek en de getallen beginnen te leven. Zo'n echt gehouden onderzoek is de Jupiter-studie, bekend bij iedereen die zich bezighoudt met hart- en vaatziekten. Het onderzoek met de naam Jupiter keek naar het nut van een statine om een hartaanval te voorkomen bij mensen zonder hart- en vaatziekten. De gebruikte statine was het ook in Nederland en België veelverkochte Crestor. Voor het onderzoek werden 17.802 gezonde mensen met een verhoogd CRP, een waarde die een indicatie geeft over in hoeverre je last hebt van ontstekingen, in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg de statine, de andere een placebo. Na 2 jaar bleek dat in de statinegroep 31 mensen, 0,35%, een hartaanval hadden gekregen en in de placebogroep 68, 0,76%. In de statinegroep ging dus 99,65% zonder hartaanval naar huis en in de placebogroep 99,24%. Toch werd het in de media als een groot succes gepresenteerd. Citaat, Crestor voorkwam bij meer dan 50% van de statinegroep een fatale hartaanval. Einde citaat. John Kastelein, hoogleraar inwendige geneeskunde aan de UvA in Amsterdam en een van de Jupiter-onderzoekers, zegt in 2008 tegen het tijdschrift Forbes: het is spectaculair. Eindelijk hebben we sterke gegevens waaruit blijkt dat statines een eerste hartaanval voorkomen. De bij het onderzoek betrokken cardioloog Steven Nisse, bekend van zijn adviezen voor het Amerikaanse congres, noemt het een doorbraakstudie. Hij wordt door de Washington Post geciteerd als hij het onderzoek een blockbuster noemt, volkomen paradigmaverschuivend. Hoe is het mogelijk dergelijke uitspraken van dergelijke autoriteiten in dergelijke publicaties? Het is mogelijk omdat er gegoocheld is met de cijfers. Reken even mee. Als je Jupiter onder de microscoop legt, zie je dat in de statinegroep het voor ruim 99% van iedere 100 deelnemers geen zin heeft om het cholesterolverlagende medicijn te slikken. Minder dan 0,5% heeft er wel baat bij, tenminste als je de mogelijke bijwerkingen van het medicijn buiten beschouwing laat. De rekenkundige truc waardoor je een succes van ruim 50% reductie kunt claimen zit als volgt in elkaar. Reken even mee. Een klein deel van de placebo-groep krijgt een hartaanval, namelijk 68 mensen. In de statinegroep is dat deel nog kleiner, 31 mensen. In percentages uitgedrukt hebben we het dan over respectievelijk 0,76% en 0,35%. Wat zich vertaalt naar het feit dat in beide groepen het merendeel van de deelnemers, ruim 99%, geen hartaanval krijgt. Door iedereen in de statinegroep te behandelen met statines heeft 0,41% van hen baat bij het gebruik van de cholesterolverlagende medicijnen. Een percentage dat ontstaat als je de 0,35% afzet tegen de 0,76%. 0,41% minder hartaanvallen in de statinegroep vergeleken met de placebogroep. Deze absolute risicoreductie, ARR zoals dat heet, is niet erg indrukwekkend, minder dan 0,5%. Maar als je uitgaat van de relatieve risicoreductie, RRR, en de 41% afzet tegen de 0,76%, dus als je de baathebbers in de statinegroep afzet tegen het aantal hartaanvallen in de placebogroep, ziet het plaatje er ineens heel anders uit. Want 0,41 is 54% van 0,76. En dan lees je in de media dat dankzij de statines het aantal hartaanvallen met de helft is verminderd en hoor je professors tot op de dag van vandaag spreken over spectaculaire resultaten. Wie een beetje meeleeft met de deelnemers aan het onderzoek beseft dat door het kneden van de cijfers een mooier beeld is geschapen dan de feiten toelieten, maar dat het hier natuurlijk wel gaat over echte problemen. De cijfers gaan over hartaanvallen en ook al hebben we het dan over kleine aantallen, nog 0,5% minder hartaanvallen, als het over jezelf gaat is elke hartaanval er één te veel. Kortom, je zou zelfs op basis van deze cijfers tot de conclusie kunnen komen dat je zelf het liefst aan de goede kant van de statistiek terecht was gekomen, dus in de Crestor-groep van het Jupiter-onderzoek. Maar dan heb je geen rekening gehouden met nog weer een andere misleiding die als een adder onder het gras van het onderzoek is verborgen. Als je namelijk het aantal niet-fatale hart- en vaatziekten aftrekt van de groep hartinfarcten, blijkt dat er in de placebo-groep 6 fatale hartaanvallen waren te bespeuren, maar in de statinegroep bijna 2 maal zoveel, namelijk 11. Ravenskov en Diamond, die deze ontdekking doen, zeggen dat zelfs ervaren lezers van onderzoeken deze slimmigheid niet snel hadden ontdekt. RRR-rekentruc. Niet overal in het Jupiter-onderzoek wordt de RRR-rekentruc toegepast. Als het gaat over de toename van de kans op diabetes, spreken de onderzoekers in termen van ARR. De reden dat ze nu gebruik maken van de absolute in plaats van de relatieve getallen is omdat de diabetescijfers niet bepaald gunstig zijn. Door nu opeens met de ARR te gaan werken, valt minder op dat in de statinegroep 270 gevallen van diabetes waren te betreuren tegenover 216 in de placebogroep. Wat ook niet goed opvalt is een ander belangrijk onderzoeksresultaat, namelijk een number needed to treat van 244. Dus dat het tijdens dit onderzoek nodig was om 244 mensen dagelijks statines te laten slikken om één hartaanval te voorkomen. Eindconclusie is dat het onderzoek de lezer, onder wie menig arts, de indruk geeft dat in het Jupiter-onderzoek de statines goed waren voor 50% minder hartaanvallen, terwijl in werkelijkheid in de statinegroep bijna tweemaal zoveel fatale hartaanvallen plaatsvonden en meer diabetesgevallen. Diamond en Ravenskov concluderen dat de laatste woorden bij het Jupiter-onderzoek als volgt hadden moeten luiden. Uw kans om de volgende 2 jaar een niet-fatale hartaanval te voorkomen is zonder behandeling ongeveer 97%. Die kans loopt op naar 98% als u iedere dag Crestor gebruikt. Toch zorgt dit er niet voor dat u langer leeft, plus er is een risico dat u diabetes ontwikkelt, om nog maar te zwijgen over mogelijke andere bijwerkingen. Einde citaat. Het Jupiter-onderzoek heeft een eigen Wikipedia-pagina. Die begint ermee uit te leggen waar de afkorting Jupiter voor staat, kabbelt vervolgens heel informatief verder om dan uit te komen bij een paragraaf over kritiek op de studie. Dit deel opent met de feitelijke constatering dat in 2010 een kritische herijking van het onderzoek verschijnt in het medische tijdschrift JAMA. Onder de geconstateerde problemen zijn dat 9 van de 14 auteurs banden hebben met de sponsor van het onderzoek, fabrikant AstraZeneca, en dat die de onderzoeksgegevens beheert. Ook wijzen de auteurs van de herijking erop dat de onderzoeksleider van Jupiter een patent in handen heeft van een eiwittest die een belangrijke rol speelt in het onderzoek en dat het onderzoek daarom beter kan worden beschouwd als een verkapte promotie. Zij concluderen, de resultaten van het onderzoek ondersteunen niet het gebruik van statines voor de primaire preventie van hart- en vaatziekten en roepen ernstige vragen op over de rol van commerciële sponsors. Einde citaat. Ondanks de feiten is Jupiter populair. Het onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt in een bijspijkercursus voor artsen. Tijdens een Continuing Medical Education presentatie over ontstekingen krijgen de artsen op een dia 2 lange uiteenlopende strepen te zien. De strepen zijn zo lang omdat ze 4 jaar beslaan van het gebruik van Crestor bij relatief gezonde mensen. De gezondheid van de patiënten op het gebied van hart- en vaatziekten loopt in die periode dankzij de medicatie maar liefst 44% minder gevaar. De arts die de presentatie geeft, Paul Ritker, is een Harvard-professor en de organisatie wordt gedaan door het al solide bekendstaande Medscape dat de cursus laat sponsoren middels een onafhankelijke onderwijsgift van farmaceut Merck. Klinkt allemaal uitstekend en na afloop gaan de medici ongetwijfeld met een goed gevonden huis met de wetenschap weer helemaal op de hoogte te zijn. Maar waar ze waarschijnlijk niet van op de hoogte zijn, is dat ook hier weer is gewerkt met relatieve verschillen. De feitelijke, absolute verschillen tussen de groep die de medicatie heeft gekregen, cholesterolverlager Crestor, is zo goed als niet beter af dan de groep zonder. Er is 0,3% winst geboekt door de Crestor-groep. Als deze ARR, absolute risicoreductie, zou worden weergegeven in een staafdiagram, had je een vergrootglas nodig gehad om het verschil te kunnen zien. Zinderende onderzoeksresultaten. De eerder genoemde wetenschappers Diamond en Ravenskov zitten niet stil en nemen een ander onderzoek onder de loep, de bekende British Heart Protection Study, gepubliceerd in The Lancet. Wat ze ontdekken is de moeite waard, lees even mee. Aan het onderzoek deden ruim 20.000 mensen mee in de leeftijd van 40 tot 80 jaar met een voorgeschiedenis op het gebied van hart- en vaatziekten en of diabetes. De behandeling met statines die in dit onderzoek centraal staat heeft tot doel verdere hartziekten en sterfte te voorkomen, secundaire preventie zoals het heet. 5 jaar lang kreeg de ene helft van de deelnemers aan het onderzoek 40 milligram simvastatine en de andere helft een placebo. Na afloop van het onderzoek waren de positieve reacties niet van de lucht, waarbij niet werd geschroomd om gebruik te maken van woorden als diepgaand en zinderend. De tevreden onderzoekers worden geciteerd in het British Medical Journal en spreken over onvoorstelbare resultaten met vergaande implicaties voor de gezondheid. Zij schatten in dat als wereldwijd 10 miljoen hoogrisicopatiënten aan de statines gaan, dit jaarlijks 50.000 levens kan schelen, wat neerkomt op 1.000 per week. Wat er niet bij staat is dat de NNT, het number needed to treat, het aantal mensen dat je moet behandelen om er één te redden, 200 is. Wat met andere woorden betekent dat 199 mensen voor de rest van hun leven cholesterolverlagende medicijnen zouden moeten slikken zonder er enig voordeel bij te hebben. Toch is het enthousiasme onverminderd groot. Statines zijn de nieuwe aspirine, zegt hoofdonderzoeker Rory Collins. Ook de Britse arts Malcolm Kendrick laat zijn blik gaan over de cijfers van de Heart Protection Study, tenminste zoals die worden gepresenteerd door de onderzoekers ervan, werkend onder de naam Clinical Trial Service Unit. De onderliggende onderzoeksgegevens, de brondata, houden zijn opdracht van de farmaceut die het onderzoek financiert geheim. Meer hierover in het hoofdstuk over belangenverstrengelingen. Kendrick neemt kennis van de getallen en begint ermee te zeggen dat er niet 50.000 levens per jaar worden gered, zoals staat te lezen in een persbericht dat de onderzoeksresultaten begeleidt. Er worden geen levens gered, maar er wordt sterfte uitgesteld. De vraag is nu in hoeverre mensen dankzij statines minder snel zullen overlijden dan zonder statines. Het antwoord op die vraag is te geven door de getallen erbij te pakken en ze in een grafiek te plaatsen. dan is links op de verticale lijn te zien hoe aan het begin van het onderzoek 100% van de mensen in zowel de statinegroep als de placebogroep in leven is en dat 5 jaar later, aangegeven op de horizontale lijn, er enkele sterfgevallen zijn te betreuren. In de statinegroep is 92,6% van de mensen nog in leven en in de placebogroep is dat 90,8%, een verschil dus van 1,8%. Wat betekent dit verschil? Gaat dit over 50.000 geredde levens? Nee, dit verschil gaat over uitgestelde sterfte. 1,8% van de statinegebruikers leeft langer in vergelijking met de placebogroep. Hoeveel langer? Dat is te zien als de lijnen worden doorgetrokken naar 6 jaar. Dan wordt duidelijk dat de 1,8% gemiddeld een half jaar langer heeft geleefd dan de niet-statinegebruikers. Om dat voor elkaar te krijgen heeft 100% van de statinegroep statines moeten slikken. Van hen heeft 98,2% geen voordeel kunnen noteren, slechts de bijwerkingen. Een schril contrast met het persbericht. Gezonde mannen zouden geen statines moeten nemen. Dat is in 2012 de heldere kop boven een artikel. In niet zomaar een blaadje en door niet zomaar 2 auteurs, maar in een van de meest hoog aangeschreven medische tijdschriften, JAMA Internal Medicine, en opgesteld door de hoofdredacteur samen met haar adjunct hoofdredacteur. Een gezonde man met een verhoogd cholesterol leeft niet langer als hij statines neemt, schrijven ze, om vervolgens te vertellen over de NNT en wat die betekent in de praktijk. Citaat: als 100 patiënten met een verhoogd cholesterol 5 jaar lang statines nemen, zal bij 2 of hen een hartinfarct worden voorkomen. Het voorkomen van een hartaanval is een betekenisvol resultaat. Echter, als gevolg van het nemen van statines ontwikkelen 1 of meer patiënten diabetes en nog meer van hen zullen nadelige symptomen ontwikkelen, waaronder spierzwakte, vermoeidheid en geheugenverlies. Einde citaat. Samenvattend schrijven ze dat statines bij primaire preventie niet effectief zijn in het verbeteren van de lengte of de kwaliteit van leven. Tal van onderzoek laat zien dat relatief veel patiënten stoppen met het gebruik van statines. Het enthousiasme in het persbericht was begrijpelijk met percentages die hoog zijn, extreem zelfs in een enkel geval, maar je raadt het al, de getallen bij de percentages vielen in de categorie van de relatieve risicoreductie, RRR. Wie kijkt naar de absolute risicoreductie komt tot de ontnuchterende conclusie dat de naakte feiten minder rooskleurig zijn. In de statinegroep was 7,6% overleden aan hart- en vaatziekten tegenover 9,1% in de placebogroep. Een ARR van 1,5 procentpunt en een number needed to treat van 67... wat betekent dat voor ieder succes er 66 mensen pillen moesten slikken zonder er iets aan te hebben, maar wel met kans op bijwerkingen. Goochelen met de RRR en daarmee afleiden van de ARR blijkt vaker voor te komen dan misschien gedacht. Tussen 2006 en 2009 gebeurde het in toonaangevende medische tijdschriften zoals The Lancet, BMJ en JAMA bij ongeveer 1 op de 3 artikelen. De cijfers achter het advies levenslang statines te slikken. Slimmigheden met RRR en ARR komen ook om de hoek kijken als het gaat om de argumentatie voor het levenslang gebruik van statines. Het zal je maar gebeuren dat je voor de rest van je leven een medicijn moet slikken. Dan kan de argumentatie maar beter kloppen. Maar die blijkt te rammelen, laat een groep van 16 wetenschappers zien als zij in 2018 een review presenteren naar recent onderzoek naar LDL. De groep komt met de teleurstellende mededeling dat ondanks de levenslange veroordeling tot het slikken van statines er slechts enkele onderzoeken naar dit onderwerp zijn geweest die meerdere jaren hebben geduurd. De langste ging over een periode van 20 jaar, een niet onaanzienlijke periode. Wat liet het onderzoek zien? Als je het leest krijg je de indruk dat cholesterolverlager pravastatine, ook verkocht als selectine, bij gebruik als primaire preventie 2 interessante goede dingen doet. Het reduceert het risico op hart- en vaatziekten met 27% en brengt de sterftekans naar beneden met 25%. Klinkt veelbelovend, alleen gaat het hier om de inmiddels bekende RRR. De ARR stelt helaas weinig voor. Erger nog dan dit, noteren de reviewers, is dat de auteurs van het onderzoek ergens verstopt in een bijlage opmerken dat ze niet weten hoeveel van de deelnemers gedurende de 20 jaar de pravastatine had gebruikt. De praktijk laat zien dat veel mensen die beginnen aan statines er na een tijdje mee ophouden. Vaak zijn de bijwerkingen te ernstig. Nu er toch wordt gestrooid met termen als RRR, ARR en NNT, is er ook wel even ruimte voor een officieel commentaar van de eerder genoemde Dr. Ravenskov en een aantal van zijn collega's in medisch-wetenschappelijk tijdschrift PLOS begin 2019. Ook daaruit blijkt dat de kleine lettertjes soms heel verhelderend kunnen zijn. In het commentaar wordt uitgelegd wat niet klopt aan een positieve review over het nut van statines bij primaire preventie, eveneens begin 2019. Blijkt dat voor de review gebruik is gemaakt van een wetenschappelijke samenvatting van onderzoek naar primaire preventie uit 2013 waar wel wat kanttekeningen bij zijn te plaatsen. Zoals dat de spectaculaire vermindering van fatale en niet-fatale hart- en vaatziekten met 25% relatief was en zich in absolute getallen laat vertalen naar een winst van 2,85% over 5 jaar, wat toch al iets minder spannend klinkt. Waar nog weer een probleem bij komt, namelijk dat voor dat percentage zowel harde als zachte uitkomsten zijn samengevoegd. En dat de opvallende daling met 16% in de rubriek algehele sterfte moet worden vertaald, legt onderzoeker naar onderzoek professor Peter Gutsche uit in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad naar een NNT van 222. Waarbij die aantekent te vermoeden dat de 16% sterk is overdreven. De vraag is in hoeverre dit soort belangrijke nuances doordringen tot artsen, beleidsmakers en het grote publiek. Harde en zachte eindpunten. Een van de zojuist genoemde problemen ging over het samenvoegen van harde en zachte uitkomsten. Tijd om daar even iets dieper op in te gaan. Dat begint bij de uitleg dat zachte uitkomsten gaan over niet duidelijk te meten gezondheidswinsten, ook wel surrogaat eindpunten genoemd. Harde uitkomsten gaan over objectief meetbare zaken zoals het voorkomen van beroertes, hartaanvallen en sterfte. Bij het samenvoegen van die twee verschillende soorten uitkomsten kan nog wel eens iets misgaan. Laat Harvard-docent John Abramson en collega's zien in 2013 als ze een review publiceerden die ook de hier eerder genoemde review uit hetzelfde jaar meeneemt. Dan blijkt dat bij het samenstellen van die eerder genoemde review gebruik is gemaakt van een meta-analyse die een jaar daarvoor naar buiten is gebracht door de onderzoeksgroep Cholesterol Treatment Trialists, CTT. Volg je het nog? De CTT-analyse uit 2012, gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet, concludeert dat de voordelen van statines voor patiënten met een laag risico veel groter zijn dan de nadelen. De reactie erop van Abramson is een stuk koeler dan de onderzoekers ongetwijfeld hadden gehoopt. Citaat: ondanks dat deze gegevens goed klinken, ontstaan na nader onderzoek enkele vragen over zowel de voordelen als de nadelen. Einde citaat. Abramson, samen met een professor van de Universiteit van California, een professor emeritus van New York University en de voorzitter van een overkoepelend orgaan binnen de Canadese Universiteit van British Columbia, beschrijft de voor- en nadelen als harde en zachte eindpunten worden samengevoegd. Het voorbeeld dat ze aanhalen komt van de genoemde CTT-meta-analyse. Die heeft aan statistische kracht gewonnen door een en ander samen te voegen. Maar wat gebeurt er als je de boel ontrafelt en onderscheid maakt tussen hard en zacht? Het eerste resultaat van het ontrafelen is het apart leggen van een wel heel hard punt, namelijk het algemene sterfterisico. Bespoedigt of vertraagt het medicijn je overlijden? Het antwoord op die vraag wijkt nogal af van de enthousiasmerende conclusie van de CTT-onderzoekers. Onze berekeningen laten zien dat statines geen significant effect hebben op het algemene sterfterisico in deze groep patiënten. Einde citaat schrijven Abramson en collega's in het British Medical Journal. Dan meteen door naar drie andere harde eindpunten. De invloed van de medicatie op dood door hart- en vaatziekte en het krijgen van een hartaanval of een beroerte. Blijkt dat de invloed neerkomt op slechts 0,6%. Anders gezegd, er moeten 167 patiënten 5 jaar lang worden behandeld met statines om één van de drie genoemde harde eindpunten te voorkomen. En als je de positieve invloed op sterfte eraf trekt, dus alleen kijkt naar het voorkomen van één hartaanval of beroerte, blijven er alsnog 140 mensen over die allemaal 5 jaar lang statines moeten slikken, inclusief alle bijwerkingen. Iets dat mogelijk ook kan worden bereikt met een leefstijlaanpassing. Het scheiden van harde en zachte eindpunten schept helderheid die bij de presentatie van onderzoeksgegevens vaak ver is te zoeken. Nog een kritische en terechte noot van de onderzoekers, citaat: ondanks dat het kon beschikken over gegevens op patiëntniveau, beschreef de CTT-analyse niet het effect op serieuze bijwerkingen, einde citaat. Deze kritiek, bovenop het samenvoegen van harde en zachte eindpunten, doet weinig goeds vermoeden voor de intenties van de onderzoeksgroep Cholesterol Treatment Trialists, maar ook niet van de kosten- en batenanalyse, schrijft Abramson. Deze financiële kant van het verhaal noteerde hij mede op basis van gegevens van ander onderzoek over de hoge maatschappelijke kosten die ernstige bijwerkingen met zich meebrengen. Een laatste opmerking over de CTT-analyse gaat over een bekend probleem, namelijk het weigeren van patiënten die de uitslagen van onderzoek minder rooskleurig zouden kunnen doen uitslaan. De CTT-onderzoeksgroep maakt onder meer gebruik van 5 grote studies die dankzij het dergelijk filteren van patiënten een medicatietrouw wisten te bereiken van tussen de 70% en 94%. Terwijl uit onderzoek bekend is dat in werkelijkheid de helft van de patiënten na een jaar stopt met het statinegebruik en dat bij primaire preventie bij mensen ouder dan 65 jaar na 2 jaar nog maar een kwart zijn medicatie gebruikt. Als het bronmateriaal van je onderzoek al rammelt, heeft dit vanzelfsprekend gevolgen voor het eindresultaat. Binnen het onderwerp harde en zachte eindpunten is nog een klein maar belangrijk punt te maken. Als het gaat om hart- en vaatziekten is het eindpunt van onderzoek vaak een lager cholesterol. Zodra dat wordt bereikt is het onderzoek geslaagd en levert het positief nieuws op in de media. Het bereiken van een verlaagd cholesterol is immers zo diep verankerd dat de vraag uit het oog is geraakt in hoeverre de patiënt is gebaat bij de onderzochte medicatie of methode. Het leidt tot de nuchtere opmerking van cardioloog Rita Redberg, professor interne geneeskunde aan de Universiteit van California, dat een lager cholesterol natuurlijk niet het doel moet zijn. Citaat, cholesterol is slechts een getal uit een laboratorium, einde citaat. Een en ander heeft wat haar betreft pas zin zodra de gegevens iets zeggen over de gezondheid van de patiënt. Ook het grote Mr. Fit-onderzoek valt door de mand. Laten we naar Jupiter en de Britse Heart Protection Studie ook eens kijken naar zo'n andere beroemde studie. Het verhaal daarover begint in het peer-reviewed medische journal of the American Medical Association, JAMA. Daarin wordt in 1986 het resultaat gepubliceerd van een onderzoek dat 6 jaar lang het cholesterol centraal stelde van 356.000 mannen. Het onderzoek naar hun hart en vaten duurt voort en onder het kopje JAMA Classics verschijnt in 2008 het resultaat van 25 jaar onderzoek. Ruim 23.000 van hen zijn overleden aan hart- en vaatziekten. Het onderstreept eens te meer het gevaar van een hoog cholesterol dat met tal van begeleidende berekeningen, percentages, gehaltes en vergelijkingen in het tijdschrift in de verf worden gezet. De eerder genoemde professor David Diamond gaat er eens goed voor zitten en in 2019 vertelt hij wat er toen gebeurde. Mr. Fit is een klassieker in het genre. Tot op de dag van vandaag wordt er naar verwezen om de huidige visie op cholesterol kracht bij te zetten. Vandaar dat het belangrijk is om te horen wat Diamond ontdekt als hij teruggaat naar de basis en het onderzoek aan een nadere inspectie onderwerpt. Mr. Fit suggereert dat de mate van sterfte oploopt met het stijgen van de hoeveelheid cholesterol. Een en ander is spectaculair te noemen en ziet er weergegeven in een staatje met rode balken indrukwekkend uit. Maar wat je op dat moment niet doorhebt is wat er in feite aan de hand is. Diamond maakt precies dat zichtbaar in een staatje, maar nu niet alleen met rode oplopende balken, maar ook met blauwe balken. Die staan voor het aantal overlijdens aan hart- en vaatziekten, net dat waar de aandacht van iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp naar uitgaat. Het samenvoegen van beide balken maakt meteen duidelijk wat hier aan de hand is, namelijk het inmiddels bekende gegoochel met relatieve en absolute getallen. De rode balken staan voor relatieve verschillen en die zijn in dit geval groot. Meer cholesterol vergroot de kans op sterfte enorm. Rode balken die groeien waar je bij staat, zijn een fenomeen waar we vanaf kinds af aan mee zijn opgegroeid. Een docent die dat laat zien waarschuwt zijn leerlingen voor een toenemend gevaar. En een wetenschapper in een gerenommeerd tijdschrift op basis van een groot onderzoek waarschuwt zijn lezers ermee. Zeker als het gaat over ernstige zaken als leven en dood. Maar waar we hiermee te maken hebben tijdens de presentatie van Mr. Fit is een truc. Theoretische luchtfietserij of, om het iets scherper te stellen, een vorm van misleiding. Wat zeggen de cijfers over wat telt in de echte wereld met echte mensen? Mensen die ziekte willen vermijden, gezond en gelukkig willen leven en de dood graag nog even uitstellen. Daarvoor moeten we bij de blauwe balken zijn. Het signaal dat die afgeven is niet relatief, maar absoluut, concreet en laat zien wie wel en niet sterft aan hart- en vaatziekten. De balken refereren precies aan dezelfde cholesterolgetallen als de rode, dus variërend van een laag tot een erg hoog cholesterolniveau. Waar de rode balken flink oplopen, zijn de blauwe balken bijna allemaal even hoog. Je moet echt heel goed kijken om een verschil te zien. Bij alle verschillende cholesterolniveaus staan lange blauwe balken die tot 99% gelijk zijn. Vandaar dat het niet eenvoudig is om de verschillen te zien. Ze laten zien dat 99% van de aan het onderzoek deelnemende mensen, ongeacht hun cholesterolniveau, niet stierf aan hart- en vaatziekten. Maar waar het hier om gaat zijn de verschillen tussen de bijna even lange balken. Als je het ene verschil naast het andere legt, komt er een klein getalletje uit, namelijk het absolute verschil tussen beiden. Dat is de boodschap dat het cholesterolniveau zo goed als niets uitmaakt voor de sterfte. Je kunt er echter ook voor kiezen de 99% buiten beschouwing te laten en in te zoomen op die ene procent. Dan worden logischerwijs de kleine verschillen opeens heel groot en heel interessant voor een onderzoeker met de ambities van een goochelaar. Die kan dan spelen met de getallen 99,7 en 98,7. Wat levert het op om te spelen met 99,7% tegenover 98,7%? De 99,7 vertaalt zich naar 0,3% met een laag cholesterol dat stierf aan hart- en vaatziekten. En de 98,7% vertaalt zich naar 1,3% dat stierf met een hoog cholesterol. In absolute getallen maakt het bijna geen verschil, maar relatief natuurlijk wel. Ruim 400% meer kans. Ga maar na, 1,3 gedeeld door 0,3 is 4,13. In de praktijk van alle dag maakt het geen indruk, maar op papier wel, als je ermee weg kan komen. Wat dus prima lukt in een toonaangevend medisch tijdschrift tot Diamond aan het rekenen slaat, hij het naar buiten brengt en het uiteindelijk ook in dit boek belandt, zichtbaar voor iedere arts en leek die wil weten wat de feiten zijn. Iets eerder dan Mr. Fit was er het nog steeds bekende dubbelblinde placebo-gecontroleerde LRCC-PPT-onderzoek uit 1984. Daarvoor werden gedurende ruim 7 jaar 3800 middelbare mannen met een hoog cholesterol gevolgd. Van de ene helft werd het cholesterol flink verlaagd en van de andere helft niet. Belangrijke vraag, wat is de invloed op de sterfte aan hart- en vaatziekten? die blijkt aanzienlijk te zijn. Bijna een kwart minder bij het deel met het lagere cholesterol. Tot ook hier weer blijkt dat naast de spreekwoordelijke rode balken blauwe balken met een bijna gelijke lengte hadden moeten staan. Alle medicatie ten spijt was er een minimaal statistisch insignificant effect, gemaximaliseerd door getallen in een hoge hoed te husselen en ze vervolgens uit te toveren alsof het een wit konijn betrof. Het effect daarvan is even spectaculair als misleidend, maar staat op de dag van vandaag vermeld in de eerste regels van de online inleiding van het onderzoek. Gepruttel in de marge. Als ik mijn bevindingen over statistische misleiding publiceer in het cholesteroldossier van Follow the Money, reageert hoogleraar cardiologie voor vrouwen Angela Maas door te wijzen op onderzoek van de Amerikaanse arts Paul Thompson. Hij spreekt over grotendeels anekdotisch bewijs dat statines verantwoordelijk zijn voor de bijwerkingen die ze zouden veroorzaken. In een reactie hierop zegt de eerder genoemde onafhankelijk onderzoeker Oefen Ravenskov niet onder de indruk te zijn. Hij zegt dat hij en anderen uitgebreid hebben aangetoond dat de bewijzen niet anekdotisch zijn. Ook wijst hij erop dat Thompson bij zijn onderzoek een wel heel uitgebreide lijst publiceert van farmaceuten van wie hij geld ontvangt. Tegelijk kent Ravenskov de realiteit en die is dat wordt geluisterd naar mensen als Thompson en dat de door hem, Ravenskov, gepresenteerde feiten botweg worden genegeerd. Daarover zegt hij in 2019... Ondanks dat we tot in detail hebben gedocumenteerd dat de cholesterolcampagne is gebaseerd op frauduleuze wetenschap, is er niets gebeurd. Voor zover ik weet gaan alle gezondheidsautoriteiten gewoon op de oude voet verder. Einde citaat. Kader. Misleidende marketing. Op basis van de relatieve risicoreductie zijn prima advertenties te maken, zoals deze inmiddels beruchte advertentie van Lipitor. Daarbij overtuigt niet alleen het uitgelichte getal aan de linkerkant van de advertentie, 36%, maar ook de man rechts in beeld valt op, de uitvinder van het eerste succesvolle kunsthart, Dr. Robert Jarvik. Zijn succesvolle optreden werd na een vergoeding van $1,35 miljoen, een bedrag waarmee hij zelf niet graag adverteerde, beëindigd toen bleek dat hij niet de arts was die de mensen in hem meende te zien of de sportieve roeier die hij moest voorstellen in commercials. Onderstaande staafdiagrammen tonen de achterkant bij de rekenkundige lenigheid van de Lipitor-advertentie. Duidelijk wordt dat in de statinegroep 98,1% hartaanval vrij bleef tegenover 97% in de placebo-groep. Het verschil is 1,1% wat zich vrij laat vertalen naar een succes van 36%. Immers 1,1 is 36% van de 3% die in de placebo-groep een hartaanval kreeg. Een verschil van bijna niets, maar voldoende voor een miljardensucces en een overtuigende advertentie die nu nog resoneert bij artsen en patiënten.